Broeders en zusters, we vervolgen vanavond met een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 6 van het boek Exodus. We hebben eerder gezien dat Mozes' verschijning voor Farao en zijn verzoek om het volk vrij te laten, dat nutteloos was geweest. En het resulteerde zelfs in nog zwaardere slavernij en nog meer bespotting. En ten einde raad, broeders en zusters, kwam Mozes opnieuw tot God met een klacht, broeders en zusters. En we hebben gezien de vorige keer dat God alles had gehoord, alles had gezien en ja, zelfs alles had voorzien. En God greep dit aan, broeders en zusters, om voor eens en altijd de greep van Farao, en we mogen dat zien als de greep van Satan, om die greep op zijn beminde volk voor eens en altijd te verbreken. Broeders en zusters, in Exodus 5, vers 24, dat hebben we de vorige keer ook gelezen, daar staat geschreven: toen zei de Heer tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan Farao zal doen. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. En broeders en zusters, het is heel verhelderend als wij voortdurend voor ogen houden dat Farao een beeld, een typebeeld is van Satan. En de slavernij van Israël is ook een typebeeld van de slavernij van mensen in de greep van de wereld, broeders en zusters. Hou dat voor ogen. Ik wil met u gaan lezen Exodus 6, vers 1 en 2. Exodus 6, vers 1 en 2. Broeders en zusters, tussen haakjes, we gaan vanavond opnieuw in op de naam van God. We hebben in het verleden daar al aandacht aan besteed, maar vanavond doen we dat nog een keer. Verder sprak God tot Mozes en zei tot hem: ik ben de Heere. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Doch met mijn naam Heere ben ik hen niet bekend geweest. God zei: ik ben de Heere. En in het Hebreeuws is dat Ani, Jehovah misschien, of Yahweh, want niemand weet het precies. God openbaarde zich aan Mozes met de naam JHWH. Dat is dat zogenaamde tetragrammaton JHWH. Hè? En dat is vertaald met Heere. Maar hoe dat precies geklonken heeft, weet niemand. Want de Joden weigeren uit eerbied om die naam uit te spreken. En in plaats daarvan spreken de Joden over Hashem. Hashem betekent de naam. Of ze spreken over Adonai. En Adonai betekent Heer. Maar Adonai betekent Heer met een kleine letter. Christenen, broeders en zusters, die spreken over Yahweh of over Jehovah. Dus niemand heeft enig idee hoe die naam precies moet hebben geklonken. En hier in onze Bijbel is het vertaald met hoofdletters, Heere. Maar eigenlijk moet daar staan JHWH. JHWH. En broeders en zusters, in Exodus 3, vers 14 tot 16, dat zullen we ook even lezen. Dat hebben we in het verleden al gelezen, maar dat doen we nu nog een keer. Daar beval God aan Mozes om zijn naam aan het volk te verklaren. En God zei tot Mozes: ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zei hij: alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: ik zal zijn, heeft mij tot u gesproken. Hoe dat in het Hebreeuws klinkt, dat heb ik op een van die dia's gezet, broeders en zusters. Maar dat was de naam van God. Ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Toen zei God verder tot Mozes: aldus zult gij de kinderen Israëls zeggen: de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, van Isaac, van Jacob, heeft mij tot u gezonden. dat is mijn naam, eeuwig, dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen, verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, JHWH, de God van uw vader is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zeggende, ik heb u getrouwelijk bezocht en ik heb uw lieden en hetgeen u in Egypte is aangedaan. Broeders en zusters, die naam JHWH wordt kortweg vaak vertaald met ik ben. Ik ben. Maar de volledige naam, dat zei God in vers 14, ik zal zijn die ik zal zijn. En Dasberg, dat is een bekende Bijbelleraar, die vertaalt Gods naam met ik ben die ik altijd zal zijn. Ik ben die ik altijd zal zijn. En Gods naam JHWH, die kortweg met ik ben wordt vertaald, is eigenlijk, die naam is eigenlijk een vorm van het werkwoord zijn. In oud-Hebreeuws is de stam van zijn gava, hava. In modern Hebreeuws is het haya. En daar is het een vorm van. God drukt in die naam uit dat hij er was. Dat hij er is en dat hij er zal zijn. Hij was er altijd. Hij is er altijd. En hij zal er altijd, broeders en zusters, zijn. En hij zei, dit is mijn naam voor eeuwig. Dit is mijn naam tot gedachtenis van geslacht tot geslacht. En broeders en zusters, dit is de naam voor Gods volk, voor Israël. Maar het is wonderbaar dat dit ook de naam voor Gods kinderen, voor de gemeente is. Hij is er, hij was er, hij zal er altijd voor ons zijn. Broeders en zusters, ook vandaag is hij er voor u met zijn voorziening. Is dat niet wondervol? Hij is er, broeders en zusters. Hij zal er altijd zijn, wat er ook gebeurt. Hebt u het zwaar in uw leven? Hij is er en hij zal er zijn. Hij zal voorzien, broeders en zusters. Jezus kwam met overvloed, broeders en zusters, van genade. Met overvloed van leven. En hij voorzag ons in alles. En broeders en zusters, deze voorziening die opgesloten is in Gods naam, dat is werkelijk genade ten top. Dat is genade dat hij zegt, mijn naam is dat ik er altijd voor jullie zal zijn. O broeders en zusters, dat is zo'n vertroosting. Dat is een vertroosting, broeders en zusters. In Openbaring staat geschreven, hij die was, hij die is, hij die komen zal. Johannes 1 zegt, in het begin was er het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Hij is er altijd, broeders en zusters. En we lazen net in Openbaring 6, Abraham, Isaac en Jacob, die waren onbekend met de betekenis, de achtergrond van Gods naam. Abraham, Isaac en Jacob hadden een innige relatie met God en God had hun het evangelie doorgegeven. Dat kunt u in Gods woord vinden, broeders en zusters. Ze waren op de hoogte van het evangelie, maar onbekend met de achtergrond, de ware betekenis van Gods naam. Omdat voor God nog niet de tijd was gekomen om zijn belofte, de belofte die hij aan hen had gedaan, om die belofte in vervulling te doen komen. God had gezegd, ik zal je zaad zegenen, Abraham. En dat betekent, broeders en zusters, dat er eerst een volk moet komen. Eerst moest er een volk zijn, voordat zijn zaad zou worden verlost. In Genesis 15 kunt u dat lezen. Genesis 15 vers 13 tot 14. Maar dat moment van verlossing was nu aangebroken. In Exodus 6. En daarom achtte God het nodig om nu nadruk op zijn naam JHWH te leggen. Om nu aan het volk de achtergrond van die naam uit te leggen. Nu, broeders en zusters, zou hij zijn beloften aan Abraham gaan waarmaken. Nu zou hij dat verbond dat hij met Abraham had gesloten in vervulling te doen gaan. En dit leert ons, broeders en zusters, dat die naam JHWH heel erg belangrijk is als het gaat om verlossing. Als het gaat om verlossing uit slavernij, hetzij uit Egypte, of slavernij in de wereld, of slavernij uit de macht van de zonde. Als het gaat om verlossing is die naam zo belangrijk. Het is de naam die God zichzelf heeft gegeven, broeders en zusters. Als verlosser op grond van het verbond dat hij uit genade met hun had gesloten. En broeders en zusters, het leert ons dat het feit dat hij er was, dat hij er is en dat hij er zal zijn, in een vast geloof in ons hart moet nederdalen, willen wij die verlossing werkelijk ervaren. Je moet een openbaring, een geloofsopenbaring hebben ontvangen, wil je die verlossing echt ervaren. Een openbaring dat hij er was, dat hij er voor je is en dat hij er in de toekomst voor je zal zijn. Ook al heb je het misschien zwaar, ook al zijn er misschien moeilijkheden, hij zal er voor je zijn. En als je dit in vast geloof in je hart opbergt, broeders en zusters, dan is straks geen zee voor je te hoog. Want je weet, hij zal er voor mij zijn. Hij zal er voor mij zijn, ook al heb ik moeilijkheden. Hij zal er voor mij zijn. Het is zo belangrijk dat wij vast overtuigd worden dat hij de oneindige, eeuwige voorziener is. Hij is de op zichzelf, uit zichzelf bestaande bron, broeders en zusters, van reddende liefde. Hij is de bron van liefde. En hij vervult al zijn beloften. En al zijn beloften komt hij na. Hij doet wat hij beloofd heeft. Heeft hij een verbond gesloten? Hij komt dat verbond na. En broeders en zusters, in Genesis, uit dat boek Genesis, uit al die verhalen, daar versta je dat Abraham, Isaac en Jacob wel de naam zelf kende, maar niet de achtergrond daarvan. Ik denk dat Abraham zich misschien ook heeft afgevraagd. God heeft mij van alles beloofd. Maar het gebeurt niet. Abraham zal af en toe ook hebben getwijfeld. Maar toch wordt Abraham de vader des geloofs genoemd. Omdat in alles hij steeds die geloofsoverwinning boekte, broeders en zusters. Twijfel hoort bij ons menselijk bestaan. Maar wij mogen daarin de overwinning behalen. Nee, God heeft dit beloofd. En hij was er, hij is er en hij zal er zijn. En wat hij belooft, zal hij doen, broeders en zusters. De naam JHWH is Gods verbondsnaam voor zijn volk onder het oude verbond. Maar broeders en zusters, in het nieuwe verbond, onder het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, daar openbaarde zich God in zijn Zoon, Jezus Christus, en diens volle naam. En die naam, broeders en zusters, luidt Heere Jezus Christus. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb op de dia twee teksten genoemd, Matteüs 28 en Handelingen 2. Maar broeders en zusters, laten we even samen lezen Handelingen 4, vers 12. Volgens mij is het Petrus, maar dat ben ik even kwijt. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. In het Oude Testament was de Heere God onder de naam JHWH, de Verlosser. In het Nieuwe Testament is het de naam van de Heere Jezus Christus. Redding geschiet in de naam Heere Jezus Christus. En de diepe betekenis hiervan, broeders en zusters, zien we geïllustreerd in het volgende. Ik wil dat met u lezen. Johannes 19, vers 19 en 20. Johannes 19, vers 19 en 20. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Waarom hadden die leiders forse kritiek? Christenen zeggen dat daar beter had kunnen staan, hè, dat het koningschap van Jezus slechts zijn eigen mening was en niet een vaststaand feit. Broeders en zussen, niet een vaststaand feit. Maar als u deze tekst, Jezus de koning der Joden, de Nazarene, de koning der Joden, als je dat in het Hebreeuws ziet, en u kunt dat op de dia zien, ik heb daar de eerste letter steeds even onderstreept, dan zie je daar de naam JHWH staan. JHWH. En daarom waren die Joodse leiders boos, broeders en zusters. Want de uitleg, de Joodse uitleg, maar mensen die geen Joden zijn, die doen er heel lang over om dat te doorgronden. En het is pas in de laatste tijd geopenbaard, broeders en zusters. Joden zijn gewend om op die manier hun Bijbel te lezen. Die weten dat ze naar de eerste letters van de verschillende woorden moeten gaan kijken. En als daar samenhang in is en daar komt een bepaald woord uit, dan weten ze dat daar betekenis aan moet worden gehecht. Op dat opschrift, daar stond boven: Jezus is JHWH. Jezus is God. En dat is zijn naam. Heere Jezus Christus, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Broeders en zusters, in Exodus 6 vers 21, vers 1 en 2 wilde God aan het volk duidelijk maken dat hij er was, er is en zal zijn. In Jezus maakte God duidelijk dat hij er was en is en dat hij er zal zijn. En broeders en zusters, Pilatus had dat onwetend daar genoteerd. Hij had er geen benul van. Hij had het zich niet beseft, maar ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest dit heeft geleid, broeders en zusters. Opdat men zou beseffen dat daar God zelf hing aan het kruis, broeders en zusters. Ja, broeders en zusters, in God, broeders en zusters, is daar als het ware de verzekering dat hij er zal zijn. De verzekering dat hij er altijd zal zijn. Hij legt verband tussen zijn naam en de nakoming van het verbond. En dit leert mij, broeders en zusters, dat zijn eer, zijn heerlijkheid en zijn betrouwbaarheid op het spel staat. Als God zelf verband legt, en we zullen dadelijk die tekst lezen in Exodus 6, vers 2 tot 4. Als God zelf verband legt tussen het verbond en zijn naam, dan leert mij dat zijn eer op het spel staat. Dat zijn heerlijkheid op het spel staat. Zijn betrouwbaarheid op het spel staat, broeders en zusters. Laten we dat lezen. Exodus 6, vers 2 tot 4. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Doch met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht. Dat ik hun geven zou het land Kanaan, het land van hun vreemdelingschappen, waarin zij vreemdelingen zijn geweest. Ook heb ik gehoord het gekerm van de kinderen Israëls, die de Egyptenaren in dienstbaarheid houden. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Ziet u het verband tussen zijn naam en het verbond? Ik ben hun niet bekend geweest onder mijn naam, JHWH. Dit is mijn naam. En ik gedenk aan mijn verbond, broeders en zusters. God laat geen enkele twijfel bestaan over de beloofde verlossing. Vers 5 tot 7. Derhalve zegt tot de kinderen Israëls: ik ben de Heere, ik ben JHWH. En ik zal uw lieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. En ik zal u redden uit hun dienstbaarheid. Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. Ik zal u aannemen tot mijn volk. Ik zal u tot God zijn. En gij zult bekennen dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidde van onder de lasten der Egyptenaren. En ik zal u brengen in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het u geven tot een erfdeel. Ik, de Heere. Ik, de Heere. O, wat broeders en zusters, wat een genade. Wat een genade dat God zichzelf zo verbindt aan zijn belofte. Vrijwillige genade. En broeders en zusters, je kunt je dan niet voorstellen dat de schepper van hemel en aarde, dat oneindige heelal, zo enorm groot, dat hij zijn eer en zijn betrouwbaarheid op het spel zet als het gaat om het nakomen van zijn belofte aan zijn volk. Het nakomen van zijn belofte aan ons, broeders en zusters. Wat voor grandioze belofte kunnen wij lezen in Gods woord? Welke zegeningen mogen ons ten deel vallen, broeders en zusters? Als God dit verband legt, hoeven wij niet meer te twijfelen. Er is geen ruimte voor twijfel. God laat geen ruimte voor twijfel over, broeders en zusters. Hij zou hun uitleiden, hij zou hun redden, hij zou hun verlossen. En dan zou hij hun God zijn, broeders en zusters. Hij zou hun God zijn die hen in een nieuw land zou brengen, broeders en zusters. In een nieuw land. En dat nieuwe land, dat zou hij hun ten erfdeel geven. Is God niet goed, broeders en zusters? En God wilde hiermee zijn grootheid en zijn almacht openbaren en bewijzen. Gij lieden zult bekennen dat ik, de Heere, uw God ben, die u uitleidde van onder de lasten van de Egyptenaren. Broeders en zusters, ik wil met u een heerlijke tekst lezen uit Deuteronomium 7. Deuteronomium 7, vers 7 tot 9. En als u nog twijfelt aan Gods motivatie, dan moet u deze tekst in uw hart sluiten. De Heer heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken. God koos hen niet omdat ze een geweldig groot, machtig volk waren. Want gij waart het weinigste van alle volken, het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had, heeft u de Heer met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. Gij zult dan weten dat de Heer uw God die God is, die getrouwe God, welke het verbond, lees je dat, welke het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. Is dat niet wonderbaar? Er is niets om trots op te zijn in ons, om op je borst te rammen, broeders en zusters. Hij koos ons omdat hij van ons houdt. Hij koos ons niet omdat we geweldig waren, omdat hij van ons houdt. Broeders en zusters, 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonde, broeders en zusters. Ja, als je hierover nadenkt, dan denk je, nou ja, je kunt beter niks denken. Je kunt veel beter aannemen. Gewoon, als het ware, daarin gaan rusten, broeders en zusters. God houdt van mij. God houdt van mij, broeders en zusters. En weet u, God houdt heel veel van mij. En hij zegt, Hans, jij bent mijn geliefde kind. En ik heb een welbehagen in jou. En waarom is dat, broeders en zusters? Omdat ik in Christus ben. God ziet Jezus in mij. God ziet Jezus in u. God ziet Jezus in u. En dus is er geen ruimte voor twijfel. God ziet Jezus in u. En al uw zonden zijn onder het bloed, broeders en zusters. Is God niet wondervol? Als u het niet zegt, zeg ik het wel. God is groot. Hij is wondervol, broeders en zusters. Hij is wondervol. Hij heeft ons aangenomen zoals wij zijn. Wij waren verachtelijke zondaren. Ieder van ons. Innerlijk diep ellendig en vies. Hij kende onze harten van binnen en van buiten. En hij wist dat er geen aantrekkelijks aan ons was. Helemaal niets. Hij wist van de ergste dingen die wij zo beschaamd heel diep in ons hart hebben verborgen, broeders en zusters. Hij wist daarvan. En toch hield hij van ons. En helemaal niets kan dat veranderen, broeders en zusters. Ook nu niet, terwijl we misschien nog worstelen met bepaalde zonden. Ook nu niet. Hij houdt heel veel van u. Hij houdt heel veel van mij, broeders en zusters. Hij hield al van ons, staat in Romeinen 5, toen wij nog vijanden waren. Goddeloos waren. Toen hield hij al van ons. En vanwege die grote liefde, broeders en zusters, gaf hij zijn eigen zoon. Als plaatsvervanger voor de straf die ons rechtmatig toekwam, broeders en zusters. Rechtmatig toekwam. Het oordeel van God had ons moeten treffen. En dit deed hij, broeders en zusters, in het besef dat Jezus niet schuldig was. God besefte heel goed dat zijn zoon niet schuldig was. En toch liet hij Jezus voor onze schuld betalen. Cash down. En toen Jezus stierf, vlak voordat hij stierf, zei hij, het is volbracht. De schuld is betaald. Het is voldaan, broeders en zusters. En God nam ons aan als zijn eigen kinderen. Als zijn eigen kinderen. En broeders en zusters, waarom? Omdat wij uit genade geloven in dat offer. Niet omdat wij verdienen. Nee, niet omdat wij geweldig zijn. Omdat wij geloven in dat offer, broeders en zusters. En Jezus volbracht al Gods voorwaarden. Waarom? Opdat het offer van Jezus voor God aanvaardbaar zou zijn. Want God is liefde, maar God is ook een God van gerechtigheid. De zonde moet worden bestraft. God is een God van liefde, prijs de Heer, maar hij is ook een God van gerechtigheid. De zonde moet worden bestraft. En God bestrafte die zonde, onze zonden, in Jezus. En Jezus onderging een rechtvaardige straf. Die straf was rechtvaardig. Alleen die persoon die het onderging, broeders en zusters. Maar omdat God onze zonden op Jezus legde, was ook dat rechtvaardig. En u weet, toen hij stierf, toen beefde de aarde en er was diepe duisternis. En dat is het beeld van de voltooiing van de wet, broeders en zusters. Het oordeel van de wet werd voltrokken aan Jezus. En daarom was er een zware aardbeving en diepe, diepe duisternis op de aarde. Niet alleen omdat God het niet kon aanzien dat zijn zoon daar getroffen werd. Nee, het oordeel van de wet viel op Jezus. Broeders en zusters, wat een zegen dat God naast gerechtigheid ook liefde is. Hij is liefde. Hij kan niet anders dan ons liefhebben. Hij kan niet anders dan voorzien in de nood van de verloren mens. Hij kan niet anders. Hij kan niet anders om aan ons verloren mensen de weg tot behoud te tonen. Johannes 13. Johannes 13, vers 1. U kent die tekst ongetwijfeld. Johannes 13, vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Tot het einde. Er was geen twijfel. Er was geen aarzeling. Hij heeft hen lief gehad tot het einde, broeders en zusters. De tekst 1 Johannes 4 vers 10 hadden we dacht ik al gelezen. Of nog niet misschien. 1 Johannes 4 vers 10. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. Is dat niet wonderbaar, broeders en zusters? God had ons lief. En het is God zelf die de verlorenen redt. Hij zelf redde Israël uit slavernij. Hij zelf redt de gemeente. En die redding is volledig gegrond op zijn naam. Hij was, hij is en hij zal zijn. Hij, de voorziener, zal voorzien. Hij zei tegen Abraham, mijn naam is Jehovah Jiri, ik zal voorzien. Toen Abraham zijn zoon offerde, was daar een ram verward in de struiken. God zei, ik zal mijzelf een lam voorzien. En vlak voordat Israël werd uitgeleid uit Egypte, toen gaf hij hun de opdracht om een lam te slachten. Als typebeeld van Jezus, broeders en zusters. God voorziet in een lam. En daarom was hij in staat ook om aan Israël een volkomen verlossing te schenken. Een volkomen zevenvoudige verlossing. En zeven is het goddelijke getal van volmaaktheid. Van volkomenheid. Zeven is het goddelijke getal van volkomenheid. Ik zal hen uitleiden. Ik zal hen redden. Ik zal hen verlossen. Ik zal u tot mijn volk aannemen. Op die dia, dat is dia 8, ziet u dat die eerste vier punten eigenlijk het typebeeld zijn van onze wedergeboorte, broeders en zusters. Ik zal u uitleiden, ik zal u redden, ik zal u verlossen, ik zal u tot mijn volk aannemen. Die vier punten zijn het beeld van onze wedergeboorte. En het is zo bijzonder dat het Joodse volk elk jaar met Pesach vier bekers wijn nuttigt. En die vier bekers wijn staan voor die uitleiding, die redding, die verlossing en die aanneming. Maar broeders en zusters, dit is bijzonder, maar ook heel erg jammer dat ze het typebeeld niet zien van de wedergeboorte door Jezus Christus. Van de wedergeboorte door Jezus Christus. Hun ogen zijn nog gesloten. En laten we bidden dat God spoedig hun ogen zal openen. Maar het is ook zo jammer dat helaas veel uit genade wedergeboren kinderen Gods moeite hebben met punt 5 en punt 6. God zegt, ik zal je tot een God zijn. En je zult bekennen dat ik de Heere uw God ben. JHWH, die er was, er is en er zal zijn. De voorziener. Veel kinderen Gods hebben daar moeite mee. Veel kinderen Gods hebben moeite mee dat op hun weg achter Christus zij in dat land zullen komen dat God hun heeft beloofd. Broeders en zusters. Zo jammer dat zij, als het gaat om die punten, ze zijn uit genade wedergeboren, maar als het gaat om het dagelijks volgen van Jezus in vertrouwen, dan verliezen ze de blik op Gods overvloedige genade. Ze hebben vaak zo moeite om volledig te aanvaarden dat alles door Jezus is volbracht. Jezus heeft de prijs volkomen betaald, cash down. Hij heeft betaald, broeders en zusters, en zijn overwinning was totaal. Maar omdat het leven vaak moeilijkheden meebrengt en omdat er soms in zware tijden geen uitkomst wordt gezien, broeders en zusters, willen sommige christenen of hebben er moeite mee dat niet te geloven. Moeite mee om het te geloven of te aanvaarden, broeders en zusters. En het gevolg is dat ze in eigen kracht naar oplossingen gaan zoeken in plaats van volkomen op Jezus te vertrouwen en in afhankelijkheid op hem te zien. Broeders en zusters, toen Israël had gezondigd en in de woestijn en God zond die slangen, toen stierven er veel. En God zei tegen Mozes, maak een koperen slang. En ieder die opziet naar die slang als hij gebeten is, zal gered worden, zal genezen, zal gezond worden. Het enige wat ze hoefden te doen was te blikken in afhankelijkheid op die koperen slang. En dat moeten wij doen. Blikken op Jezus, broeders en zusters. Ik denk, broeders en zusters, dat deze christenen die moeite hebben om te geloven, dat van nature hele gewetensvolle christenen zijn, broeders en zusters. Die zich heel erg van hun eigen fouten, hun eigen tekortkomingen, bewust zijn, broeders en zusters. En ze weten dat ze steeds opnieuw weer falen. Omdat ze zo gewetensvol zijn, broeders en zusters. Maar daarom is er geloof nodig. Geloof nodig om te accepteren dat God ons ziet als volkomen gerechtvaardigd. Hij ziet onze zonde niet. We hebben in de Bijbelstudie van de tabernakel gehoord dat op dat verzoendeksel werd het bloed gesprenkeld. Wij zijn onder dat verzoendeksel, onder dat bloed. Wij zijn verzoend door het Lam van God. En Jezus, en God de Vader ziet Jezus in ons. Gerechtvaardigd, broeders en zusters. Gerechtvaardigd. Hij ziet onze zonden niet, want die zijn onder het bloed van Jezus. En dit is zo belangrijk dat we dit geloven, broeders en zusters. En als wij geen geloof hebben, broeders en zusters, wilt u dan met mij lezen Hebreeën 12, vers 2. Hebreeën 12, vers 2. Dus een nieuwe tekst. Hebreeën 12, vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Jezus. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. En in vers 1 lezen we over onze moeilijke weg. Die lasten die ons steeds weer overkomen. Die zonden die ons steeds weer overkomen. De oplossing is, zie op de voleinder des geloofs. Op Jezus. Die koperen slang, broeders en zusters. Die koperen slang. Ja, ik wil met u Exodus 6 vers 8 lezen. Exodus 6 vers 8. Want deze kinderen Gods, die het zo moeilijk hebben als de omstandigheden zwaar zijn en zo moeilijk kunnen vertrouwen op de Heer. Ze zijn geneigd om zich te baseren op hun eigen werken, op hun eigen inspanningen. En eigen werken leveren ons geen resultaten op, broeders en zusters, in Gods koninkrijk. En het gevolg is dat er steeds meer ongeloof en vrees in het hart komt. En dat was ook met Israël het geval, vers 8. En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls. Doch zij hoorden naar Mozes niet vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Er kwam vrees. En ze hoorden nauwelijks de woorden van Mozes. De beloften die God had gedaan, omdat hun hart angstig was. Angstig was. Ze blikten op de omstandigheden, broeders en zusters. En in wezen kun je het volk Israël moeilijk wat verwijten. Ze leefden nog in die tijd waarin al die dingen nog niet, die Godszaken nog niet geopenbaard waren. Maar broeders en zusters, het is zo'n genade dat wij als nieuwtestamentische kinderen van God toegang tot de Bijbel hebben. Wij hebben toegang tot de Bijbel. En wij worden onderwezen hoe God vol genade handelde toen hij Israël uit Egypte leidde. Hij leidde Israël uit Egypte en Israël was nu volkomen afhankelijk van hem en zijn genade. En we moeten goed begrijpen dat de wet was nog niet aan hun gegeven. En Israël arriveerde bij de Rode Zee. Voor hun de zee, achter hun de soldaten van Farao. En als je praat over een moeilijke situatie, dat was een moeilijke situatie, broeders en zusters. Dat was een moeilijke situatie. Maar God streed voor hun. En wij, christenen die uit genade zijn gered, doen er goed aan om dit te hart te nemen. Israël vertoefde toen onder de genade. Wij vertoeven nu onder de genade, broeders en zusters. Laten we Exodus 13 lezen, vers 21 en 22. Exodus 13, vers 21 tot 22. En de Heer toog voor hun aangezicht, desdaags in een wolkkolom, dat hij hen op de weg leidde, desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts, niet weg van het aangezicht des volks. Broeders en zusters, die wolkkolom is het beeld van Gods heerlijkheid. Overdag leidde Gods heerlijkheid hun. De vuurkolom is het beeld van Gods woord. Het verlichtte hun pad in de nacht. Leest u thuis Psalm 119, vers 105. Hij ging voor hun uit in de persoon van de engel Gods. En die engel is het beeld van de Heere Jezus. Is het beeld van de Heere Jezus. Hij ging voor hun uit. Overdag zagen ze zijn heerlijkheid. 'S Nachts, als het donker was, verlichtte Gods woord hun pad. En wat gebeurde er toen de vijand naderde? Exodus 14, vers 19 en 20. En de engel Gods, die voor het heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hun. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. God verplaatste zich, de engel Gods verplaatste zich tussen het leger van Israël en het leger van Egypte. En het leger van Egypte, de soldaten van Egypte, zagen niets. En het pad van Israël werd verlicht, broeders en zusters. En ik hoorde vorige week een preek, dat was nog van, hoe heet hij, die bekende, in ieder geval Martin Koornstra. Martin Koornstra vertelde over twee meisjes, die gingen voor het eerst naar een discotheekfeestje of iets in de kerk, geloof ik. Het was een feestje van jongeren in de kerk. En nee, het was één meisje. En de ouders die baden ernstig voor haar die avond. En toen het feest was afgelopen, fietste dat meisje naar huis. En dat meisje kwam veilig thuis. Maar enkele minuten later fietste een ander meisje dezelfde weg door dat tunneltje. En dat meisje werd aangerand en verkracht. En op een of andere manier kwam dat natuurlijk ook, werd dat ook bekend bij de politie. De man die dat gedaan had, die werd gearresteerd. En toen kwam ter sprake dat meisje dat vlak voor haar naar huis was gefietst. En ze vroegen, waarom? Waarom hebben jullie dat meisje niks gedaan? Of heb je dat meisje niks gedaan? En het antwoord was, ik kijk wel uit met twee bomen van kerels naast haar. Bert de Haan, dat was degene die ik waar ik vorige week ook een prediking van hoorde. Die vertelde dat hij op zendingsreis was in Roemenië. En in Boekarest werden zij in een achterbuurt geleid. En op een gegeven ogenblik werden ze ingesloten door een bende. En ze hadden scheermessen in hun handen. En hij bad, Heer, verduister hun ogen. Verduister hun ogen. En ze konden ongedeerd door die rijen heen gaan. En er gebeurde helemaal niks. Pasterkamp vertelde dat ooit hij in Nieuw-Guinea in koppensnellersgebied naar een bepaald dorp moest. En in de jungle werd hij opgewacht door een stel. Krijgers, zullen we het maar even noemen. Stel koppensnellers. En hij bad, Heer, verduister hun ogen. En ongedeerd kwam hij aan op de plaats van bestemming. Broeders en zusters, dit is ook ons erfdeel. Dit is ook ons erfdeel. Als wij vertrouwen op hem en zijn genade. Want hij zal er altijd voor ons zijn. Als wij geloven dat hij degene is die voor ons strijdt. En Israël, broeders en zusters, ging dwars door de zee naar de overkant met droge voeten. Vers 21, toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heer de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd en de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun een muur aan de rechter en de linkerhand. En we weten allemaal wat er met de Egyptenaren is gebeurd. Zij dachten ook die weg te kunnen gaan en ze verdronken, broeders en zusters. Maar het is zo wondervol dat God ons wil voorzien. Maar laten wij oppassen, broeders en zusters, dat wij die genade op de juiste wijze schatten. Dat wij niet hoogmoedig worden, maar ook niet gemakzuchtig worden, broeders en zusters. Want 50 dagen later, toen kwamen ze bij de berg Sinaï. En God zei, ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen. Ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen en ik wil jullie God zijn en ik wil jullie leiden. En de reactie was, alles wat u vraagt, dat zullen wij doen. Dat zullen wij maken in het Hebreeuws. Een heel hoogmoedige uitspraak. God had nog helemaal niet gezegd wat hij van hun verlangde. Hij was het die hun had uitgeleid. En de reactie was een hoogmoedige reactie. Dat doen wij wel. En het gevolg was dat God zei, oké, Als jullie denken het zelf te kunnen, dit is de wet. Volbreng die en je zult leven. En broeders en zusters, God gaf de wet op de berg Sinaï onder duisternis. Onder een aardbeving, onder donder, onder rook, onder vuur, onder bliksem. Broeders en zusters, het was een vreselijk moment. We lezen dadelijk Hebreeën 12. Het was zo vreselijk dat zelfs Mozes, die een omgang met God had, bang was. Zelfs Mozes vreesde toen hij het zag. Zelfs Mozes vreesde. Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 18 tot 25. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Tot het brandende vuur, tot de donkerheid, de duisternis en het onweer. Tot het geklank van de bazuin en de stem van de woorden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei: ik ben gans bevreesd en bevende. Dit is de berg Sinaï. Maar de schrijver van Hebreeën zegt: tot ons, maar gij zijt gekomen. Hij schrijft hier aan de Hebreeën, dat zijn bekeerde Joden, wonende in Jeruzalem. Maar gij, jullie Hebreeën, jullie zijn gekomen tot de berg Sion. En de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En het bloed der besprenging op dat verzoendeksel, broeders en zusters. Dat betere dingen spreekt dan Abel, dan het bloed van Abel. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Broeders en zusters, wij zijn gekomen tot de berg Sion. En Sion is het bergmassief waarop Jeruzalem ligt. En dat massief heeft meerdere toppen. De berg Moria, die heet tegenwoordig de Tempelberg. De Olijfberg en ook de berg Calvary, Golgotha. Dat zijn toppen op Sion, broeders en zusters. Op Sion stierf Jezus in onze plaats, broeders en zusters. En gaf God overvloed van genade. Op Sion, op de Olijfberg, gaf God zijn Heilige Geest die ons wil leiden. Op Sion gaf God ons gerechtigheid als een gift van genade. Maar broeders en zusters, op Sinaï eiste God gerechtigheid. Doe dit, doe dat en word gerechtvaardigd. Sinaï is de berg van de wet. En als wij de wet willen volbrengen, broeders en zusters, dan is er donder. Dan is er vuur in ons leven, broeders en zusters. Dan is er in ons leven bliksem en aardbeving. Dan is er onrust in ons hart. Dan zijn er voortdurend gevoelens: ik schiet tekort. Dan wordt God een strenge rechter. Een zodanig strenge rechter dat zelfs Mozes van angst beefde. Mozes zelfs beefde van angst. Dan wordt ons pad duisternis, broeders en zusters. Maar Sion, de berg Moria, daar offerde Abraham zijn zoon Isaac als een brandoffer. En God voorzag in een ram. Ik voorzie in een ram. En op diezelfde plaats, maar nu geheten de dorsvloer van Ornan, broeders en zusters, werd Gods oordeel tegengehouden toen David bad en erkende: ik ben het die gezondigd heb en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, zei David, wat hebben die schapen gedaan? En we zien hier David in het beeld van Jezus, die onze schuld op zich nam. En daar, op die plaats, werd Jezus gekruisigd en onderging onze straf. En dat gebeurde onder diepe duisternis en een aardbeving. En broeders en zusters, daarom zei David in 1 Kronieken 22 vers 1, lees dat thuis, hier zal het huis van God gebouwd worden. Hier zal het altaar van het brandoffer voor Israël zijn. Op deze plaats. Daarom stierf Jezus daar, broeders en zusters. Sion is ook de plaats waar straks 144.000 verlosten met het lam van God zullen staan. U kunt dat lezen in Openbaring. Sion is de stad van vrede, de stad van rust. En daarom heet het hemelse Jeruzalem de stad op de berg Sion in de hemel. De woonplaats van de bruid, de stad van de levende God, broeders en zusters. En als wij in de geest tot Sion komen, dan kunnen wij niets anders doen dan God groot maken, broeders en zusters. Omdat hij ons genadig is geweest op grond van het bloed van zijn Zoon. We zijn gered op deze basis, broeders en zusters. En ook op Sion schonk God ons de Heilige Geest. En die 120 discipelen, broeders en zusters, die werden vervuld met de Heilige Geest op de Olijfberg in Sion. Die waren vol van hem. En ze verkondigden de grote werken Gods, broeders en zusters. En leest u thuis die teksten, dat wie op de berg Sion staat, op de berg van genade, die staat onbewegelijk. Onbewegelijk, broeders en zusters. En dat kan niet anders, omdat God Sion heeft uitverkoren. God heeft Sion uitverkoren. En hij straft ons niet naar onze zondenschuld. Daar heb ik ook de teksten van gegeven. Omdat die zondenschuld op Jezus werd gelegd. Integendeel, God zegent ons vanuit Sion. Vanuit Sion, broeders en zusters. Dus broeders en zusters, laten we niet op die berg, die bevende berg, Sinaï gaan staan. Maar laten we geloven in die voorziening van overvloed van genade voor zijn kinderen, broeders en zusters. Als we dat niet doen, dan wordt onze weg achter Jezus zwaar en moeizaam, broeders en zusters. Paulus verklaarde in Galaten 5 vers 4, Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Dat woordje ijdel, broeders en zusters, is in het Grieks kartageo. En dat betekent inactief, werkeloos, nutteloos, afgesneden van. Als wij de werken van de wet willen volbrengen, dan is Christus in ons leven inactief geworden. Werkeloos geworden, zegt Paulus. Nutteloos geworden. Afgesneden. Afgesneden, broeders en zusters. En dan is er geen positieve groei meer in ons leven. Als Christus in onze gemeente, in ons persoonlijke leven, nutteloos wordt, werkeloos wordt, en het werk van hem is het uitstorten van genade en het besprenkelen met bloed en bidden voor ons, als hij nutteloos wordt, inactief wordt, dan is er geen groei meer. Dan is groei onmogelijk. En het enige gevolg is dat er bitterheid in ons hart komt. En in die teksten, broeders en zusters, in Hebreeën 12, daar zegt Paulus ook, jaag de vrede na en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zien zal, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel van bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Afvallen van de genade, broeders en zusters, leert mij dat genade hoger is dan de wet. Als je afvalt van de genade en terugvalt op de wet, dan is dat voor mij een bewijs dat genade hoger is. Laten we toezien, broeders en zusters, dat wij in alles wat wij doen vertrouwen op de Heer. Afhankelijk zijn van hem. Dat wil niet zeggen dat je werkeloos moet zijn. Het moet zijn. Maar de taken in de gemeente in vertrouwen op hem verrichten. En hij zal ons zegenen, broeders en zusters. Gelooft u dat? Amen. Dit is Gods woord, broeders en zusters.